We zitten heel dicht bij elkaar, maar toch zoveel verschillen.
Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan.
Leuk dat je luistert of kijkt naar deze bijzondere aflevering van Boeiend, de podcast van de politie eenheid Rotterdam. Voor de kijkers, we zitten in een loods. We zijn niet eens op Nederlands grondgebied en naast mij zit een co-host genaamd Wouter.
Hey, goeiedag. Of ja. Zeggen jullie dat? Hallo?
Ja, hoi.
Hoi.
Wij.
Ja. Hoi.
Deze podcast gaat over eigenlijk de verschillen en overeenkomsten tussen de politie Rotterdam en de politiezone Antwerpen, zoals ik dat moet zeggen.
Ja, wij noemen ons politiezone Antwerpen.
Ja, het is hier koud in de loods, dus dat vooruitgesteld. Wouter, kan jij jezelf eens even voorstellen aan het boeiend publiek?
Ja, ik ben Wouter Bruins. Ik ben bij de politiezone Antwerpen, een van de woordvoerders. Wij zijn met verschillende woordvoerders. En binnen mijn job heb ik een hobby gemaakt en dat is podcasts maken. Dat is een van de verschillende dingen die wij doen op onze afdeling communicatie, want de woordvoerders maken deel uit van de afdeling communicatie. En ik had jouw podcast gehoord. En ik dacht, hoe tof is het als we met elkaar in contact zouden kunnen komen. En dat is dankzij bijvoorbeeld de samenwerking die we voor de rest ook hebben binnen de verschillende politiediensten, is het gewoon kei tof om dat te doen.
Ja, en om een gezamenlijke hobby te delen, het maken van podcast. Dit is trouwens de tweede podcast die we opnemen vandaag. Want er is inmiddels ook op jullie YouTube-kanaal en luisterplatforms is de podcast die we vanochtend al hebben opgenomen ook verschenen.
Ja, juist.
Wat is het verschil tussen de podcast van nu en de podcast die bij jullie staat?
Ja, vanmorgen hadden we Wim Hoek en Jo de Geest hier aan tafel zitten. En daar ging het eigenlijk vooral over het overkoepelende geheel. Dus wat wij als korpsen gemeen hebben, of als politiediensten vooral. Eigenlijk een beetje vanuit de top van de politie hebben we een aantal dingen besproken. En we gaan die podcast uploaden en we gaan die tegelijk met die van jou gaan we die online zetten, zodat iedereen ernaar kan luisteren op hetzelfde moment.
Ja, en wij gaan dit niet alleen doen. Wij hebben twee collega's aan tafel. Zullen we beginnen bij de meneer naast mij, de Antwerpse politieagent.
Hey.
Wie ben je en wat doe je?
Goedemiddag, ik ben Olivier. Ik werk voor de politiezone Antwerpen bij de dienst noodhulp. Dus wij rijden vooral heel de dag buiten in onze combi, om het zo te zeggen. En wij voeren alle opdrachten uit die binnenkomen op de 101-centrale. Dat kunnen vechtpartijen zijn, een brand, dat kan een huiselijke twist zijn, een auto-ongeval. Overal waar de mensen onze hulp inroepen, daar gaan wij ter plaatse.
Ja, leuk. Welkom.
Goedendag.
Robin.
Ja, ik ben Robin. Ik werk bij de eenheid Rotterdam. En ik hou me nu voornamelijk bezig met de jeugd. Dus ik ben specialist op jeugd, senior jeugd. Dat houdt in eigenlijk dat ik me bezighoud met de problematische jeugdgroepen. Buiten, maar ook achter de voordeur. En daarnaast doe ik natuurlijk ook gewoon de noodhulp en de 112 meldingen mee.
Ja, we gaan in deze podcast echt duiken in het echte politiewerk. Wat is er nou anders en wat is er nou ook hetzelfde? Voor de kijkers, die zien al meteen dat er achter ons allerlei voertuigen staan. Laten we daar eens bij beginnen. Als je noodhulp gaat rijden, wat voor voertuig, wat voor apparatuur, wat neem je allemaal mee?
Dus wij rijden met onze combi speciaal uitgerust voor dienst noodhulp. Wij hebben altijd onze laptop bij, dus elke patrouille, elke persoon heeft een laptop bij, zodanig dat we eigenlijk een mobiel kantoor zijn op de straat. Wij hebben voor deze onze individuele bewapening bij en we hebben ook een collectief vuurwapen bij. Onze kogelwerende vesten die dragen we. Wij hebben nog zwaardere kogelwerende vesten bij. Kegels, spijkereg, noem maar op. En alles zit in onze combi vervat.
Laten we eens beginnen bij het stukje bewapening. Want ik zie jou ook meteen je oren spitsen.
Ik hoor hele nieuwe dingen.
Hele nieuwe dingen. Wat hebben jullie bij je?
Dus om te beginnen hebben wij een vuurwapen bij. De pistool, de Glock. Met nog een reservelader hebben wij bij. We hebben onze handboeien bij. We hebben een pepperspray bij. We hebben onze uitschaafbare wapenstok hebben bij. Wij dragen ook sowieso nog een bodycam altijd. Komen weer in de vest. En dan per patrouille in het voertuig, in een veilige kluis, zit onze MP5 machinegeweer. Dat hebben wij ook allemaal bij.
Dus iedereen die bij jullie noodhulp rijdt, is ook opgeleid om de MP5 te gebruiken?
Ja, sowieso. Ja. Als collectief wapen, eentje per voertuig hebben we altijd bij.
Ja. En ik hoorde jou ook iets zeggen over een spijkermat.
Ja, Dus we hebben in elk voertuig ligt een spijker-eg.
Een spijker-eg?
Ja, een speciaal type met holle buizen. Dus niet de vroegere de nagels, maar effectief nu holle buizen. Dus als er een voertuig overrijdt, kan ook gegooid worden vanuit een combi. Dus als we dat gooien of we leggen dat, het voertuig rijdt erover, dan worden er holle buizen in de band ingepenetreerd eigenlijk, zodat de lucht veel sneller uit de band gaat en de lekkenband veel sneller tot stand komt.
Ah. En daar krijg je ook een aparte training voor? Of?
Daar wordt een korte opleiding voor gegeven, maar dat is nu geen rocket science om een spijker echt te gooien of te leggen. Gewoon, het is gewoon belangrijk dat je op die moment, dat is meestal mijn achtervolging, dat je kiest voor een veilige locatie voor jezelf en voor de anderen, voor de omgeving, niet denken voor het vluchtende voertuig, maar dat je gewoon heel hard de omgeving mee in beschouwing neemt.
Ja, ja. Robin, wat kun jij ons vertellen over wat wij, of jij, in Nederland bij je hebt?
Ja, het lijkt eigenlijk wel best wel veel op elkaar. Wat er bij ons eigenlijk bij komt is de taser, want wij hebben natuurlijk gewoon ook het vuurwapen, alleen daarbij hebben we dan geen klok, maar een balter. Dan hebben we ook de uitschuifbare stok, de handboeien, de pepperspray en dan, wat ik zei, de taser die we sinds kort dragen. Ik vind het wel mooi die spijkermat. Dat vind ik wel echt iets wat ik alleen maar in films zie. Maar
die
hebben wij niet. Nee,
ah, okay.
Nee niet dat ik volgens mij is er wel eens een keer een pilot mee geweest. Maar
volgens mij is het ook zelfs bij Team Verkeer of zo bij ons niet meegenomen.
We hebben die al jaren. Vroeger waren het echt van die metalen zware dozen waar echt zo spijkers in zaten nog. Dat woog denk ik 15 of 20 kilo.
Ja.
Maar deze zijn gewoon van plastic. Die kan je gemakkelijk aan elkaar koppelen voor echt een heel straten te blokkeren. Ja. En dat werkt perfect.
Ja? Ja, dat denk ik dus ook wel.
Ja, dat denk ik ook wel.
misschien is het een idee dat we een balpen bijpakken en een wishlist...
kijken wat we kunnen doen, ja.
Ja, dat we van elkaar kunnen opsteken.
Ja. Zijn er wel eens situaties waarin jij in België aan het noodhulp rijdt, dat je denkt, had ik dit nog maar bij me qua uitrusting of als er iets anders zou kunnen?
Goh, de taser lijkt me echt wel een voordeel te hebben. Het is bij ons in België een hele grote stap tussen de gradatie van geweld en dan ineens heb je van de pepperspray en de wapenstok en dan is het ineens het vuurwapen. En daartussen is eigenlijk een leegte. En die leegte die zou eventueel wel kunnen opgevuld worden, mijn inziens, met een taser. Ja. Maar er zijn bij ons proefprojecten bezig voor speciale eenheden. En wie weet, binnen enkele jaren zal het hem wel doorsijpelen naar ons ook. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.
Ja. Hoe ervaar jij dat, Robin?
Ja, ik heb hem nu eigenlijk sinds een half jaar, de taser. En ja, we hadden eigenlijk ook dat stukje wat we net misten. Dan in het geweldspiraal van wat moet ik nou pakken? De wapenstok? Of ga je gelijk naar je vuurwapen toe? Ja, daar is dus nu de taser bijgekomen. En wat ik merk ook uit praktijkervaring, dat het gewoon het dreigen met de taser of het pakken al, als je de taser al pakt, dat het gewoon werkt in bepaalde situaties. Dus ik vind het een topmiddel.
Ja. Ik vind het ook wel interessant, hè? Want er wordt dan vanuit sommige geluiden zijn er dan van, maar het is nog meer geweld. Het is nog weer een extra geweldsmiddel door een politieapparaat. Terwijl mijn ervaring is juist dat het ervoor kan zorgen dat je het geweld wat je moet toepassen minder heftig is. Dan,
het is echt deescalerend. Je merkt het ook als je gewoon al aangeeft, blijf staan, anders zetten we de taser in. Dan is 9 van de 10 die gewoon kiest om te blijven staan. Het werkt super.
Ja.
Ja. Ja, lijkt me logisch.
Ja, inderdaad. Ja. Kan je ons eens meenemen in hoe zo'n dienst eruit ziet? Je komt 's ochtends in dienst en dan?
Dan beginnen we 's ochtends met het appel. Dus om te kijken of iedereen aanwezig is. Je wordt dan ingedeeld in de teams, dus per combi, meestal met een vaste collega. Dan wordt de briefing gegeven, dus dan krijgen wij een soort PowerPoint-presentatie die elke dag door de analisten wordt gemaakt van wat er voorbije 24 uur is gebeurd, welke relevante feiten die we moeten weten, voertuigen, personen die worden opgespoord. En dan gaan wij naar een lokaal waar we dan onze collectief wapen krijgen, onze tas met dan de twee laptops in. Al het materiaal, zoals een blaastoestel, de pijpjes daarvoor. En dan vertrekken wij op dienst met onze combi.
En hoe ziet zo'n dienst er dan uit? Wat ga je dan doen?
Dat weten we niet.
Nee?
Wij weten nog dat voor ons dat dag gaat brengen. Dus wij melden ons aan bij onze meldkamer.
Ja.
Wij zeggen dat we beschikbaar zijn. En vanaf dan komen de opdrachten binnen of komen er geen opdrachten binnen.
Ja.
Als er geen opdrachten binnenkomen, dan patrouilleren wij gewoon in onze afdeling. En dan kunnen wij controles uitvoeren, gaande van verkeerscontroles of andere gewone controles voor gezochte personen. En als er een opdracht binnenkomt, dan voeren wij die opdracht uit. En dat kan gaan van voorbehouden parkeerplaatsen voor een verhuis tot de geweldsdelicten, alles.
Ja.
Ik mag even tussenkomen. Ik ken Olivier nogal goed. En je moet weten, Olivier is een jager. Olivier is iemand als hij... Dat is toch waar, hè? Dus hij ziet er heel sympathiek en heel vriendelijk uit, maar hij is wel heel punctueel. Dus hij gaat echt jagen, ook voor verkeer en zo. Dus hij zit nooit niks te doen.
Je zit niet te wachten tot je een keer een melding krijgt.
Nee. Er is altijd wel van alles te zien. Ja. Er is altijd wel iemand die nog net probeert het rode licht mee te nemen. Of net iemand die de armovertreding doet. En daar probeer ik wel de mensen op aan te spreken. Ja. En als nodig iets te bekeuren.
Ja. Hoe gaat het bij ons, Robin? Je komt in dienst, 's ochtends vroeg en dan?
Ja, nee, nou, eigenlijk, wij beginnen eigenlijk precies hetzelfde. Wij krijgen dan een maatje. Nou, ik werk dan vanuit mijn functie ook heel vaak alleen. Ik weet niet of dat bij jullie ook voorkomt, dat jullie wel eens alleen
staan. Nee, noodhulp
niet. Nee, noodhulp niet. Wij hebben nog wel een soort noodhulpvoertuig waar je wel alleen op zit. En dan ben je een soort coördinator van de straat. Mm-hmm. En wij krijgen alleen niet de wapens uitgereikt of de Draeger, hoe wij het noemen, het blaasapparaat voor de alcohol. Dat zit bij ons allemaal op het voertuig. En wij hebben natuurlijk geen MP5 op de auto die dan ook nog eens uitgereikt krijgt. Want ik was ook wel nieuwsgierig van, waar is die dan voor? Dat wapen op de auto, wanneer wordt dat ingezet of wanneer wordt dat gebruikt?
Dat wordt eigenlijk vooral gebruikt als we een schietincident zouden hebben. Heb je iets meer vuurkracht en je hebt iets meer precisie. Als je het pistool is vrij effectief, 15, 20 meter. Als je al langere afstand moet gewoon overbruggen, dan kan je handiger schieten met de MP5. Ja, omdat je dan veel, dan kan je echt tot 30, 40 meter kan je echt vrij accuraat mee schieten.
Dus, dat ook op de lijst bij ons. Ja. Nee, bij ons wordt het bij de speciale eenheden alleen maar gebruikt.
Zeker,
bij
de bewakingseenheid.
Ja, plus dat ook wel het is veel imposanter dan als je aankomt met je pistool. Wat ik vrij imposant vind, maar sommige mensen minder onder indruk zijn. Ja, als je dan met die machinegeweer uit het voertuig komt, dat is wel nog impressionanter. Ja. Ja.
Ik wil het eigenlijk eventjes met jullie hebben over de verschillende rangen binnen de politiekorpsen en eenheden. Wat voor rang heb jij bijvoorbeeld en hoe ziet zo'n functie eruit?
Mijn rang is eerste inspecteur. Je hebt gewoon het basiskader, dat is inspecteur, eerste inspecteur. Eerste inspecteur is maar gewoon dat je zoveel jaren anciëniteit hebt en dan word je eerste inspecteur. Daarboven heb je middenkader, hoofdinspecteur. En daarboven het officierenkader, dat zijn dan de commissarissen. En dan zoals Jo daar straks, die is hoofdcommissaris. Ja. En daarboven staat dan de korpschef. Ja. Van de zone. Maar mijn functie als inspecteur, je zijn mensen bij de recherche, die zijn ook inspecteur, bij de verkeersdienst, de mensen op de motards, die zijn ook allemaal inspecteur, of toch de meeste zijn inspecteur. Dus van inspecteur heb je in alle delen van de politie.
Dat is echt een beetje, denk ik, het fundament van de politie uitvoeren. Is dat een beetje dan te vergelijken met onze hoofdagent?
Ik denk het wel.
Ik denk het wel.
Ja. En bij ons zijn de kentekens trouwens, bij jullie op de schouders. Ja. Bij ons worden ze vooraan op de borst gedragen.
Ja.
Dus Olivier heeft twee sterren en een streep eronder. En dat wil het zeggen eerste inspecteur.
Ja.
En hoofdinspecteur zijn dan de kroontjes. Die jij hebt. Dat zijn dan twee
zilveren kroontjes.
Ja. En dan word je commissaris, dat zijn dan de gouden kronen. Of hoofdcommissaris, dan krijg je er drie.
Dan heb je er drie. Ja. Mooi. En jij, Robin? Jij hebt een soort bloemkool.
Ja, ik heb een soort bloemkool. Ze noemen dit bij ons een bloemkool-symbool. Ik ben dan senior brigadier, is dat. Bij ons heb je volgens mij wel meer rangen. Want we hebben de aspirant, de serviant. Dan begin je met 2 strepen. De agent, 3 strepen. De hoofdagent, 4 strepen. Dan komt het bloemkoolteken. Dat is de brigadier. En dan ga je naar de inspecteur. En dan hebben we de hoofdinspecteur, commissaris, hoofdcommissaris. Ja. En dan gaan we helemaal verder. Dus we hebben ontzettend veel verschillende... Ja, symbolen en tekens eigenlijk.
Ja, we hebben daar wel naar gekeken. Hè? Want het is wel zo dat jullie eigenlijk meer rangonderscheidingstekens hebben. Meer rangen. Maar er zitten wel eigenlijk... omdat je ook in opleiding hebt. Ja. En dan in België zijn er wel meer variaties. Maar eigenlijk zijn wij inderdaad wel nog iets meer gelaagd.
Ja, en als ik het goed begreep. Maar dat moet jij misschien uitleggen, Niels. Want onlangs zaten we te eten. En dan ging het er eigenlijk over dat een rang... Bij ons, eens je inspecteur bent of de hoofdinspecteur, dan blijf je ook hoofdinspecteur of commissaris. Bij jullie verandert het al wel eens, afhankelijk van de job die je invult.
Ja, dat klopt. Kun je daar een aanvulling op doen?
Ja, zeker weten. Het is eigenlijk, wat dan bij jullie inspecteur is waarschijnlijk bij ons dan een soort hoofdagent. En dat is eigenlijk degene die de noodhulpvoertuigen op straat bemannen. Ik ben dan senior jeugd en dat houdt in dat ik me specialiseer op jeugd buiten op straat. En daar zit dan een rang aan van brigadier. Dus daar moet ik dan op solliciteren en dan ga ik een rang omhoog. Ik kan ook gewoon op de noodhulp rijden, want je blijft wel altijd functioneel voor alle ja, alle functies binnen en buiten de dienst. Maar omdat ik dan gespecialiseerd ben op jeugd, dan ja, krijg ik de rang brigadier.
Maar dat was vroeger bij ons ook wel. Voor de politiehervorming hadden we ook zo de brigadier, de hoofdbrigadier, politieagent, brigadier, hoofdbrigadier. Maar die graden zijn veranderd sinds de hervormingen, ja, ja. 20 jaar geleden.
Als we het hebben over het zijn van politieagent en of je dan brigadier bent of eerste inspecteur, sorry, moeilijk, of hoofdagent. Maar in principe ben je in de kern ben je politieagent en werk je vanuit die hoedanigheid. Dan hebben wij in Nederland allerlei specialisaties. Je kan je bezig gaan houden met jeugd, met social media. Je kan op een gegeven moment wijkagent worden. Hoe is dat bij jullie?
Wij hebben binnen Antwerpen wij geen specialisaties. Dus tenzij dat je bedoelt, als je bekijkt, ik als noodhulpmedewerker is mijn specialisatie noodhulp. En je hebt daar mensen bij die bij de ME gaan werken, de mobiele eenheid. En die worden dan speciaal getraind voor openbaar orde, handhaving uit te voeren. Dus die worden daarin gespecialiseerd. Maar mijn functie enkel als noodhulp, ik doe enkel noodhulp. Daar komt geen jeugd bij kijken, geen gezin, er komen geen andere dingen bij me kijken. Enkel puur... Dus mijn vakgebied is het de noodhulp eigenlijk.
Ja. Maar binnen jouw vakgebied kan je wel nu en dan eens een uitstapje maken. Hè? Bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. Ja. Bijvoorbeeld, jij bent radiooperator, dacht ik. En zo zijn er nog wel dingen die je als inspecteur kan doen.
Ah, ja, dus okay. Ik ben radiooperator. Wat ook inhoudt dat bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, zoals Jo aangaf daar straks, of risicowedstrijden, dan kunnen wij daar de meldkamer gaan bemannen, zonder dat de meldkamer daarvoor extra personeel moet leveren.
Ah, ja.
Of wij doen ook bij een grote ramp, kunnen we ook ter plaatse komen om daar het commando mee uit te voeren onder leiding van een commissaris, zodanig dat wij een soort meldkamer op zich gaan vormen als crisiscentrum eigenlijk.
Ah, ja.
Dat kan ook gebeuren.
En zijn er nog meer van dat soort... Ja, je noemt het uitstapjes, nog meer van die dingen die je erbij kan doen?
Ja, er zijn bijvoorbeeld de bemiddelingsteams, ja. Waar je als inspecteur aan kan deelnemen. De zedeninspecteurs. Als er bijvoorbeeld nood is aan iemand die de opvang doet of de eerste begeleiding van iemand die getroffen is na zedefeiten. Ja. En zo zijn er nog wel wat dingen. We hebben ook heel veel projectgroepen. Bijvoorbeeld de voertuigen die hier achter ons staan, die zijn eigenlijk gemaakt vanuit... het korps vanuit degene die het moet gebruiken.
Ja. Wij die ermee rijden, hebben het voertuig eigenlijk volledig kunnen ontwikkelen en kunnen uittesten, uittesten. Ik zeg van, kijk, dat zijn onze noden en dan wordt er verder mee gewerkt. Dus dat komt wel volledig van ons. Ja,
wat goed. Klopt. En jullie noodhulpvoertuig in Antwerpen, ziet die er dan anders uit dan die bijvoorbeeld in Brussel?
Ja,
of in,
volledig.
Ja?
Volledig, ja. Qua... technologie, qua materialen hebben wij in Antwerpen het beste.
Alles beter.
Het beste van het beste. Ja, ja, het klinkt zo heel. Maar het is effectief ook zo. Alles wat wij hebben van apparaturen, van de laptops, die beginnen nu zo in andere korpsen ook binnen te sijpelen. Ja. Maar we horen dikwijls aan collega's die in andere korpsen komen, dat ze daar terug naar de prehistorie soms gaan. Ja, ja. Wij hebben allemaal op onze gsm een bepaalde app waar we alles mee kunnen nakijken: van incidenten, voertuigen, personen, alles kunnen we opzoeken via onze gsm. Dat is echt wel top.
Ja, want jij sprak er net over, het zijn zowat mobiele kantoren. Jullie moeten bijna niet meer binnenrijden.
Nee.
Is dat, Robin, bij jullie wel zo? Moeten jullie na bijvoorbeeld een bepaalde vaststelling of iets binnenrijden om een en ander op papier te gaan zetten?
Dat blijft altijd wel, dat we dingetjes op papier moeten zetten. Maar wij zijn tegenwoordig ook in bezit van een laptop. Dus hetzelfde als bij jullie. En de telefoon waar we natuurlijk gewoon alle kentekens mee kunnen controleren. De meldingen kunnen inzien. Maar wij zouden in principe gewoon al het werk gewoon op straat kunnen doen. Er zijn zelfs printers aanwezig waar we een aangifte mee op kunnen nemen. En dan gelijk kunnen aansluiten en wordt gelijk de aangifte uitgeprint. Dus we kunnen gewoon buiten blijven werken. We hoeven niet speciaal naar binnen.
Ja.
Dus we hebben ook gewoon een rijdend kantoor.
Komt echt wel overeen dan.
Ja, dat is gelijkend, inderdaad.
We gaan er zo meteen verder induiken in die verschillen en die overeenkomsten. Maar we hebben even een klein tussendoortje voor jullie. Dat weten jullie niet, dat weten wij wel. En het gaat over taal. Want we spreken min of meer dezelfde taal, maar er zijn toch ook wel wat verschillen. Olivier, heb ik voor jou een vraag. Wat bedoelen de Nederlanders als ze zeggen dat loopt met een sisser af? Bedoelen ze dan dat is een anticlimax? Of bedoelen ze dan gelukkig dat liep maar goed af? Dat liep gelukkig goed af.
Het eerste.
Het eerste?
Ja.
Dat is een anticlimax.
Ja.
Nee.
Niet?
Nee. In Nederland, als wij zeggen dat liep met een sisser af, dan denken we, poeh, dat is maar net goed gegaan. Dat liep gelukkig goed af.
Ja, dat volledig fout ingeschat.
Ja. Ja, wij gebruiken het dus. Het is totaal anders. Ja? Hè? Dus als wij met een sisser aflopen, je zou me niet begrijpen. Absoluut niet.
Nee. Ik ben al blij dat jij mij bijstaat, dat je ook die gedachte had. Ja.
Nee, want wij hadden het hierover, Wouter en ik. En we moesten echt dubbel checken of we daar inderdaad anders over nadachten. Ja. Ja. Dus als wij nu een melding krijgen van er staat daar een man met een granaat en die wil die gooien. En dat blijkt te gaan om een aansteker. Dan zeggen we, zo, dat liep met een sisser af. Ja, dat liep me net goed.
Nee, bij ons zou het andersom zijn. Als je dan gooit met een aansteker, zouden wij denken, oeh, dat is een sisser, dat we hadden een granaat verwacht. Ja.
Ja. Robin, heb jij een idee wat wij bedoelen als we zeggen, dat zijn vijgen na paarse? Zou dat dan zijn het dweilen met de kraan open of mosterd na de maaltijd?
Wil je hem nog één keer herhalen? Want het is...
Dus vijgen na paarse, dat is ik zie aan jouw ogen dat je dat al een heel vreemde uitspraak vindt.
Nee, zeker.
Maar bedoelen we dan dweilen met de kraan open of mosterd na de maaltijd?
Ik denk mosterd na de maaltijd.
Volgens mij gokt hij gewoon.
Nee, maar dan als je de vijgen gaat, nee.
Hij denkt helemaal niks. Ja, klopt hè?
Ja, is dat goed? Ik weet het niet meer. Ik ben het vergeten. Ik vind het zo
mosterd na de maaltijd.
Mosterd na de maaltijd. Laatste voor Olivier. Ja. Wat bedoelt een Nederlander met dat is een straffe bak? Is dat dan een mooie auto of is dat een sterk kopje koffie?
De eerste gedachte ging naar de koffie, maar ik vermoed dat het met de auto te maken heeft.
Ja, het is een sterk kopje koffie.
Een
bak koffie, ja.
Ja, toen zie je, dat is een knappe bak van, dat is een knappe auto. Dat durven wij wel zien.
Ja, nou, een mooie bak of een dikke bak. Het kan ook wel slaan op auto, maar als we het hebben over een straffe bak, dan is dat...
Jullie gaan wel een bakje koffie halen, dat wist ik wel.
Ja. Soms zeggen, wij zeggen soms ook wel eens van, kom, we gaan een bakje koffie, maar dan imiteren we eigenlijk de Nederlanders.
Ja? Een bakje halen.
Zoals een zak patat.
Ja. Maar zoals toen wij net de koffiemok moesten terugzetten, toen stond daar de... Wat zeiden ze nou?
Tas.
Tas, ja. De koffietas.
De mok.
Een mok is dat. Een koffietas.
Die zou jou... Die doen jullie rond jullie schouders waarschijnlijk.
Een tas, ja, inderdaad.
Ja, ik vroeg mij af, Olivier, als je nu... We hebben daar straks lekker koffie gedronken, we hebben al veel gepraat. Zijn er zo dingen waarvan je denkt van... Amai, in Nederland, dat is echt wel tof. Waarom is dat niet bij ons? Of daar kijk ik met grote ogen naar.
Goh, wat mij vooral opvalt is, in België hebben wij, als we bijvoorbeeld een achtervolging hebben, bij ons kunnen die blijven duren. Dat is, wij mogen niet geen voertuigen inzetten om andere voertuigen te doorstoppen. We hebben een achtervolging gehad, enkele maanden geleden, 75 kilometer door België. Die auto is 3-4 kilometer over de grens gegaan en toen is abrupt gestopt door de Nederlandse politie. Die wagen is de berm ingeduwd en dat is blijkbaar normaal. Klopt dat?
Ja, of het helemaal normaal is, weet ik niet. Want ook wij worden vaak gestopt door de meldkamer. Als wij, en dat ligt er dan wel aan hoe je zelf erin zit. Want sommige achtervolgingen hoor je echt over de portofoon. Of over het knal, hoor je collega's in paniek, die hoor je schreeuwen. Van joh, achtervolgen gaan zo hard en zo hard. En dan merk je wel dat het sneller wordt afgebroken. Maar het is niet zo dat wij zomaar onze auto mogen inzetten als wapen. Dus dat we hem zo van de weg aftikken. Ik dacht juist dat andersom was.
Oh, nee.
Dus ik rijd meestal richting België. Ik denk, dan gaan ze nog wel dan pakken ze hem. Nee, maar het is denk ik hetzelfde.
Maar teamverkeer wel, hè? Teamverkeer inboxen. Als,
we hebben wel het inboxen en die zijn daarop getraind. Maar wij met deze bussen, ik kan niet zomaar mijn auto inzetten als wapen. Tenzij het echt niet anders kan. Maar ik ben er wel altijd voorzichtig mee.
Ja, wij ook.
Maar bij ons kan die ook lang duren, de achtervolging.
Ja. Ja, het gebeurt
ook,
wel.
Ja, het gebeurt ook wel echt extreem lang bij ons.
Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, ook, ze worden ook wel echt afgebroken. Want dan ga je op een gegeven moment ook belangen afwegen. Van gaan we het risico lopen dat iemand zichzelf of ook nog eens iemand anders de vernieling inrijdt? Of laten we iemand die misschien, weet ik het wat, dat het is begonnen met een verkeersdelict, laten we die dan maar rijden.
We pakken die achteraf wel.
Ja,
het is maar net waar je achteraan zit. Iemand zonder
rijbewijs.
Ja, dat. Ja.
Dat is dikwijls afweging die je moet maken. Hè? Ja. Dat klopt.
En ik moet ook zeggen, dan is dus ook de afstemming tussen de meldkamer en de collega's op straat, is dan over het algemeen, soms is het spanning, hè, want de collega's op straat die willen die man of vrouw grijpen. Maar dat is, over het algemeen loopt dat ook wel heel goed en heel duidelijk, die communicatie.
Ja, bij jullie doet alles heel gestructureerd, vind ik. Als ik de YouTube-filmpjes zie of de...
Ja, we kunnen heel goed video's editen.
Ja.
Nee, maar het klopt wel, want het is wel strak op de meldkamer. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar bij ons wordt het wel altijd netjes weggezet. Er worden ringen uitgezet. Ze gaan kijken waar de auto mogelijk naartoe kan. Daar worden gelijk auto's gepositioneerd. Dus daar zitten ze wel strak
op. Zeker. Ja.
Ja, dat begint nu bij ons de laatste maanden, jaar ook wel meer zo inderdaad mee in de diepte te gaan werken. En we proberen ook nu op de snelweg te houden, zodat hij niet in de binnenstad kan. Mensen gaan eventueel aanrijden. Ik probeer op de snelweg. Dat wel, dat klopt. Ja.
Voor jou eigenlijk dezelfde vraag, Robin. Heb jij dingen, als je kijkt naar de Belgen, naar de Antwerpenaren, van joh...
Nou, zeker. Ik heb wat ik net hoorde, dat verbaast me met zo'n spijkermat wat ik hoorde, of zo'n MP5 op een auto. Ja, dat zijn wel dingen dat ik denk van, nou, daar kunnen wij misschien ook wel in de toekomst naartoe. Ook omdat je ziet dat de incidenten buiten op straat gewoon steeds heftiger worden. En het is niet dat we dan grotere geweldsmiddelen moeten hebben, maar ik denk wel dat het werkt. Ook als je ziet, als je bijvoorbeeld bij een overval komt, wat voor wapens te worden gebruikt door de overvallers. En als wij dan aankomen, dan zie ik altijd, ja, dat is net een klappertjespistool. Ja, zo noem ik het dan maar. En ja, dan heeft dat wel... Ja, voor mij meer indruk, denk ik, als dat ook zou veranderen bij ons.
Ja.
Maar we zijn nu eerst net met de taser begonnen. Daar ben ik al ontzettend blij mee. Maar dat zijn wel dingen, ook voor verkeer, met achtervolging inderdaad, met zo'n spijkermat. Dat lijkt me top, als dat bijvoorbeeld door de verkeersdienst wordt gebruikt.
Als we het hebben over het werken op straat, het werken in de noodhulp, wat zijn dan wat jullie betreft de grootste uitdagingen? Wat is het moeilijkst? Is dat het omgaan met jeugd? Zijn dat de heftige incidenten? Waarin zitten de grote uitdagingen als het gaat om jullie werk?
Ik vind het moeilijkste, je komt altijd in een situatie en je weet nooit op voorhand wie je voor je hebt, welke situatie. Dat zijn altijd situaties die heel snel kunnen keren. Als je bijvoorbeeld man-vrouw hebt, die hebben een conflict. Je neemt een man, je wil de man dan meenemen naar bureau, want het zijn de grootste vijanden. En dan keert die vrouw zich ineens ook tegen ons, want ze ziet hem dan toch zo graag. Die inschatting van mensen die zo snel kunnen veranderen, dat blijf ik moeilijk vinden. Ja. Dat is een heel lastige, ontvlambare situatie dikwijls, dat heel snel alles kan keren en dat is heel moeilijk voor in te schatten.
Ja. Ja, wat ik eigenlijk het moeilijkst vind, is eigenlijk de slecht nieuwsgesprekken die wij vaak tegenkomen. Dat je bij een gezin moet aanbellen en dat je moet vertellen dat een van de ouders niet thuis komt of de partner niet meer thuis komt. En dat zijn altijd wel dingen waar ik echt, als ik op de noodhulp zit, waar ik echt tegenop zit eigenlijk. Dat vind ik heel lastig.
Ja, ja, maar dat geeft wel soms voldoening ook. Vind ik. Als je weet dat je achteraf bij die mensen kan weggaan en dat je dan kan zeggen van ik heb het op de best mogelijke manier kunnen brengen en die mensen hebben er echt iets aan gehad en dat kan al een kleine vorm van troost zijn dat je dat goed hebt gebracht, ja, dan vind ik dat wel een leuk is foute woordkeuze, maar ja.
Daar doe je het voor een stuk ook voor, om mensen op een bepaalde manier dan toch nog te helpen wellicht.
Nou, zeker, omdat je het op een fijne manier natuurlijk kan overbrengen. Alleen de spanning daar naartoe, daar heb ik altijd, dat zijn echt wel dingen waar ik altijd last van heb. Van hoe ga ik dat doen? En dan gaat het dan 10 keer door mijn hoofd, dan zou ik dat dan zo doen. En dan sta je daar voor de deur en dan zie je een situatie en denk van, ja, dat moet heel anders.
Dan loopt het helemaal anders.
Dan loopt het helemaal anders.
Ja. 10 scenario's in je hoofd. En,
En natuurlijk de geweldsincidenten op straat. Ja, op een gegeven moment ben je die spanning wel een beetje kwijt. In ieder geval, dat heb ik dan. Je gaat natuurlijk wel en omdat je dat al vaker hebt gehad, maar dit soort dingen, ja, dat vind ik
wel
moeilijk. Nee, je bent niet.
Nee, en zijn er zo dingen die je mee naar huis neemt?
Ja, zeker weten. Vooral, en dat zijn vooral dingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ik heb een aantal incidenten gehad met kinderen. Ja, dat zijn wel dingen, omdat ik thuis ook een klein kind heb, een zoontje van 9. Ja, dat vind ik soms lastig.
Ja, dat begrijp ik. Is dat voor jou ook zo?
Ja, er zijn sommige zaken die je echt hard aangrijpen. Dikwijls omdat je jezelf ook in die positie van die mensen iets meer kan plaatsen of kan inleven. En dan merk je wel dat sommige dingen je meer aangrijpen dan andere. Ja, dat klopt. Ja.
Hoe gaat het bij jullie, als we het hebben over die heftige incidenten, hoe ga je daarmee om? Is er dan een collegiaal, is er een vangnet? Kan je met een psycholoog praten? Ja. Of moet je gewoon klap op je schouder en door?
Nee.
Hoe is de sfeer?
Bij Pelusjes in Antwerpen hebben wij een stressteam die altijd terugroepbaar zijn. Dus vanaf dat er, als we een incident hebben, waar de leidinggevende van merkt van ze gaan het nodig kunnen hebben, dan worden die al gecontacteerd. Ja. Ook bij geweldsdelicten, als we slachtoffer worden van geweldsdelicten, worden we ook door een bepaalde dienst gecontacteerd, wordt er een gesprek georganiseerd, een debriefing, wat er beter kunnen lopen, hoe zien wij het, hoe zien zij het, dat wordt allemaal besproken. En dan kunnen wij begeleiding krijgen in het arbeidsongeval of psycholoog, dat wordt allemaal ondersteund. Ja.
Vind je dat goed?
Ja, dat is nodig.
Ja. Ja. En bij jou?
Ja, bij ons is eigenlijk hetzelfde. En ik vind dat ook supergoed. Ik kwam in 2012 bij de politie en toen zag ik dat het nog minder was. Maar de laatste tijd, super, dat wordt heel goed opgepakt. En belangrijk ook, want je maakt natuurlijk de meest bijzondere dingen mee tijdens je
absoluut.
Werk.
Ja.
Maar het is vooral ook de samenhorigheid van de collega's, die ook heel veel doet. Dat je dikwijls, door met heel veel dingen gelachen. Maar dat is dikwijls gewoon om het te kunnen verwerken, om het allemaal een plaats te kunnen geven. Dat we met bepaalde zaken lachen die voor andere mensen niet evident zijn om daarmee te lachen, is dat bij ons een bepaalde soort humor om het allemaal een plaats te kunnen geven.
Ja. Is dat soms moeilijk om binnen de organisatie of binnen de collega's het soms wel eens daarover te hebben, dat iets misschien toch niet zo lekker zit of dat het wel in je hoofd blijft malen?
Ja, nou, dat kan soms wel moeilijk zijn. Ja. Wij hebben natuurlijk ook dat team. En dat team bestaat eigenlijk uit collega's waar je ook mee werkt. En ik heb ook wel eens, dat kan ik best zeggen, wel eens meegemaakt dat ik dan met een collega moet gaan praten. Waar ik liever niet mee praat. Maar die maakt dan wel onderdeel uit dat team. En dan is dat best wel lastig. Maar het is wel zo bij ons dat je dat wel kan aangeven. Bij ons op bureau van, joh, kan ik wisselen met de persoon met wie ik... En dat kan. Ja. En ja, het is natuurlijk wel... Het blijft altijd een soort macho-cultuur bij de politie. Dus... Ja, het is soms wel lastig om je emotie te laten zien. Ik heb daar zelf geen last van, want ik denk van ja, weet je, ik wil dat ook niet allemaal opproppen.
Ja, als het eruit is, is het eruit.
Als het eruit is, is het eruit. Ja, maar je merkt wel nog steeds wel soms bij sommige incidenten dat je denkt van hey, dan moet je even op collega's gaan letten. Ja. En ik doe dat dan ook van joh, hou die even in de gaten of hou die in de gaten.
En dat gebeurt, dat gebeurt wel meer dan vroeger. Ja. We meer mensen, collega's, meer elkaar in het oog houden. Dat we al sneller naar het stressteam gaan van kijk, die collega, die reageert wel positief, maar... Ja. Ik zou die toch een beetje in het oog houden, want die heeft misschien daar in het verleden al meegemaakt. Of in zijn privé zit hij ook in een moeilijke fase van houd die in het oog. En ja, die opvolging gebeurt zeker.
Ja, en het is ook moeilijk dat het, wat voor de een heel ingrijpend is, is dat voor de ander helemaal niet. Ik kan er daar ook over meepraten. Ik heb bijvoorbeeld best wel weinig moeite met geweldsincidenten. Als het gaat om vechten of vuurwapen, dat soort dingen, heb ik nooit last van gehad. Maar waar ik bijvoorbeeld weer meer moeite mee heb, is als ik twijfel over mijn eigen optreden. Als ik denk, shit, heb ik dit nou wel goed gedaan? Dat zijn dingen die bij mij... En dat heeft iemand anders misschien weer helemaal niet. Dus zo is het ook altijd.
Ja, iedereen heeft gewoon een andere invalshoek. Ik heb eens een interventie gehad waar een man met een mes op ons afkwam, bovenaan een trap. Ik stond als eerste... dat was zo de afweging van, ja, ga ik mijn vuurwapen trekken, ga ik schieten, ga ik niet schieten. Na die interventie sprak ik mijn collega aan van, ja, ik was aan het twijfelen om mijn vuurwapen te trekken. En die zei, ja, maar die stond toch gewoon boven met de mes te zwaaien. Ja, oké, maar ik stond als eerste. Ja. Ja, zijn beleving was totaal anders, omdat hij als tweede stond en ik eigenlijk zijn buffer was. Ja. En achteraf hebben we erover gepraat en dan kwam het besef binnen van, ja inderdaad, ik stond veel veiliger dan jij stond. En ik moest een andere afweging maken dan hij, gewoon op dezelfde interventie, ook als we nog gewoon een halve meter voor en achter elkaar.
Dus. Maar wat heeft jou dan toen beslist om het vuurwapen niet te trekken?
Ik heb het vuurwapen toen wel getrokken. Ja. Ik ben beginnen sommeren van leg het mis weg. En ja, dan is het een afweging maken van hoe ver kan ik nog wachten, alvorens ik moet schieten. En dan heeft die persoon gelukkig het mes neergelegd. In de laatste instantie heeft hij het mes neergelegd en was het opgelost. Ja. Maar ja, dat is een moment dat je zo lang mogelijk probeert uit te stellen en dat je blijft denken van tot waar is mijn persoonlijke veiligheid gegarandeerd? En ik probeer daar een lijn te trekken en van als die lijn zou over... Ja, gewonnen worden, ja, vanaf dan moet je ingrijpen.
Ja, je vertelt erover, dus dat is iets wat is...
Ja, dat is al jaren geleden, ik denk dat het al 15 jaar geleden is, maar dat is toen een moment dat altijd is blijven hangen, omdat mijn perceptie is anders dan een collega. We waren met 4 collega's, de andere 3 die achter mij stonden, hebben dat helemaal anders beleefd dan ik die toen op de eerste rij stond, om het zo te zeggen. Dus ja, iedereen bekijkt naar elk incident anders.
Ja, ja. En elk incident is ook anders natuurlijk.
Ja. Sowieso, ja.
Voelt dan jouw politieteam, het team waar je op werkt, jouw collega's, voelt dat dan echt als als je blauwe broeders en zusters? Of zijn het op het moment ook gewoon collega's? Of?
Nee, dat zijn meer dan... we hangen echt heel hard aan elkaar. Dat zijn in privé ook allemaal vrienden, heel goede kennissen. Wij spreken heel dikwijls af in onze privé. Ja, er is wel een heel grote verbondenheid binnen het politiegebeuren. Oh, ja.
Hoe is dat bij jou?
Ja, het is bij ons eigenlijk precies hetzelfde. Het is gewoon één grote familie. En het is ook gewoon weer fijn als je dan weer met z'n allen terugkomt op bureau. Als je zo'n soort incident meegemaakt. Dus ja, het is meer dan familie eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon familie. Een blauwe familie.
Ja. Ja, toch ervaart natuurlijk niet iedereen dat zo. En ik denk ook, ja, je hebt niet met iedereen heb je evenveel natuurlijk.
Nee, maar toch is het bij de politie vind ik wel. Ook al heb je niet met iedereen evenveel. Want je hebt natuurlijk met verschillende eenheden te maken. Sommige ken ik ook niet. Ja. Toch voelt het hetzelfde als je gewoon iemand dan in uniform ziet en die vraagt er een collega bij of er is een incident, dan voelt dat hetzelfde. Daar doe je gewoon alles voor.
Ja, je weet dat je allemaal voor hetzelfde doel gaat. Dus ook al kom je op straat, er zijn rellen, je komt eraan, die collega naast je, die ken je niet, die heeft hetzelfde uniform aan. Je weet van, die zal mijn rug dekken en ik zal zijn rug dekken en we gaan er gewoon samen voor en we gaan dat samen overwinnen. Dus.
Waar wij in Nederland in uitblinken, is zeiken op de organisatie. Dat het allemaal niet goed is. Of dat we meer materieel nodig hebben. Of dat de roosters niet fijn zijn. En totdat het nodig is. En totdat we er moeten staan met elkaar. Of totdat er van buitenaf kritiek komt op de politie. En dan in één keer zijn wij de politie.
Allemaal samen.
Zijn we een front. Ja. Ja, dat is een, hoe is dat bij jullie? Is dat een beetje
ja, dat is wel herkenbaar, denk ik.
Ja.
Ja? Ja, ik denk dat er ook heel veel mensen van ons zijn die niet van een verandering houden, die niet een heel stugge organisatie, maar vanaf wat er toe doet, je moet ervoor gaan, ja, dan sta je er wel allemaal. Ja. Ja. Dat is identiek hetzelfde.
Hoe is dat bij jullie in jullie eigen ontwikkeling gegaan? Wilden jullie als kind al politieagent worden? Is dit de droombaan? Of is het meer zo gelopen? En hoe is het dan gelopen?
Nee, ik wist al van kleins af aan. Mijn papa is ook bij de politie geweest, jarenlang. Dus ja, ik zag hem erop. Ik zag die rijden met de combi. Als hij thuis kwam en die ging zijn uniform aan de kapstok. En ik moest gaan douchen. En dan deed ik zijn uniform even af op de spiegel. Zelfs zijn notitieboekje nam ik uit zijn broek. En dan las ik het notitieboekje dat hij... Je hebt hem dat trouwens weet. Ik dacht, nee. Ja, nu dus wel. Ja. Dus ja, dat is van kleins af aan. Dat heb bij mij er... Ja, kriebelde en dat ik wou gaan doen. En, ja, ik ben even gaan studeren, maar ja, ik wist zeker en ik mag toch zoveel gaan studeren als ik wil. Ik wou dat toch gaan doen. Dus ja. Ik ben op mijn 20 jaar bij de politie gestart aan de opleiding. En, ja, heerlijke job.
En zijn er dan nu dingen anders als dat je destijds had verwacht?
Vooral van mezelf, vind ik. Ik ben begonnen op mijn 20 jaar en ja, toen ken je niks van de wereld. Ja, je bent net weg uit mama's schoot en dat vond ik vooral moeilijk. Als je bij een echtelijke twist komt, mijn vrouw, 40 jaar huwelijk, en jij komt daar binnen als 20-jarige snotaap om te komen zeggen, hebben jullie problemen? Je kan het misschien zo oplossen. Ja, komt moeilijk over. Dus die maturiteit, die heb je nu wel, waar je nu wel veel meer van die ervaring kan gebruiken. En veel meer van die levenservaring ook die je nu kan gebruiken dan dat je vroeger echt totaal niet had. Ja. Dus op dat vlak is er wel veel veranderd, ja.
En jij, Robin?
Ja, voor mij is hetzelfde. Ik was ook eigenlijk altijd bij de politie. Ik had een grote blauwe skelter met een blauw zwaailicht. En dan ging ik mensen die op de stoep fietsten, die ging ik altijd bekeuren. En toen was ik volgens mij jaar 7, 8. Dus mijn vader was geen politieagent. Metrobestuurder is die. Maar ik dacht van, ja, dat vind ik niks op de metro. En ik zag vaak films en series waar spijkermatten werden uitgerold. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Hebben we dan niet, maar nee, maar ik had wel...
Toen Antwerpen
moet je wilde een Belgisch agent worden.
Nee, maar zeker. Ik had altijd wel in... Ja, ik zit altijd in die hoek. Ik ben wel eerst naar de beveiliging gegaan en dan stapje voor stapje omhoog. Maar ik wou wel altijd deze kant op.
Ja.
En dat, ik herken ook wat jij zegt dan, toen ik dan ergens binnenkwam bij zo'n woning met een melding. Dat ze zegt van, kom jij dat vertellen? Je had mijn zoon kunnen zijn. En dan voel je wel echt onzeker. Dan denk je van, ja, ga ik nou vertellen hoe het moet?
En word je daar dan in begeleid bij de Nederlandse politie?
Ja, zeker weten, ja.
Want het is toch een soort van grote verantwoordelijkheid die aan jou gegeven wordt. Ook al ben je 20 of 30 of 40, de verantwoordelijkheid blijft wel, hè?
Ja, nee, daar word je zeker in begeleid. Toen ik in de opleiding bij ons, die verandert wel heel vaak. Ik weet niet, ben ook benieuwd hoe dat bij jullie is. Ja. Maar bij ons is bijna elke klas een pilotklas. Oh. Als je zo kijkt. Ja. Maar ik had een coach voor 4 jaar. En daar had ik gewoon een hele goede klik mee. Dus ik was wel vaak onzeker als je dan bij een melding kwam. En dat gaf je dan gewoon aan. En dan ging hij met je zitten. En dan ging hij zeggen, probeer het eens zo. Of doe het eens op deze manier. Omdat je, op het begin wou ik toch heel snel op. Wou ik zo gelijk erin. Maar dan merk je dat niet werkt. Ja. Mm-hmm. En op den duur ga je toch anders werken. En dan zie je dat het veel steeds beter gaat.
Maar ja. Ik vind wel, want wij hebben inderdaad dan de 4-jarige opleiding gedaan. En dat duurde soms ook wel heel lang voor je gevoel. Maar je hebt dan wel 4 jaar de tijd om echt te groeien. Ook in dat aspect van politiemens zijn. En inmiddels is de opleiding inderdaad een stuk korter. En maak ik me daar ook wel zorgen over.
Ja, zeker.
En hoe lang is die nu? 2 jaar?
2 jaar.
Hij is nu naar 2 jaar.
Ja, dat is voor een jaar.
Ja. Ja. Maar bij ons aan de andere kant is, als je bij Politie Zone Antwerpen, als je binnenkomt, dan word je ook niet meteen voor de leeuwen gegooid. Nee. Hè. Je wordt daar echt nog wel heel intensief, ook een volledig jaar, denk ik.
Je wordt heel lang begeleid. Ja. Voilà. We gaan dan, de mensen die binnenkomen van de school, die gaan naar de probatieeenheid, die krijgen ook een mentor onder zich, boven zich, en die worden echt wel nog een jaar begeleid. Die gaan ook heel het korps bekijken, die gaan enkele weken op die dienst meedraaien, enkele weken op die dienst, om echt te kijken van, ja, wat ligt mij het beste? Wil ik naar de wijk gaan werken? Wil ik in de mobiele eenheid werken? Ja. Dus die krijgen echt wel een goede begeleiding. Ja.
Dat mis ik wel bij ons soms, hoor. Ja? Als ik Als ik nu kijk naar de opleiding, we hadden vroeger altijd praktijkbegeleiders die je echt wel goed in de gaten hielden. En nu is dat wel een stuk minder. Het is allemaal bij jullie maar een jaar, bij ons is het dan 2 jaar. Maar het is wel zo, ben je klaar na die 2 jaar, en dan ga je gelijk de noodhulp op en dan krijg je gelijk de zware incidenten. En ik maak me dan best wel eens zorgen om de collega's, want het zijn best vrij jonge collega's. Ja. Van gaat dat wel goed?
Ja, wat er nog bij komt is dat we gewoon capaciteitsproblemen hebben. En dus word je gewoon geleefd, met name op de basisteam. Nou, bij de recherche trouwens ook. Maar dus je komt van die opleiding af en je wordt meteen het rooster ingegooid. En er is dan ook weinig tijd om even een dagje nog voor de studie of weet ik het wat te hebben. Het is gelijk volle bak aan de bak. Ja. Zoals we dat dan zeggen. Tenminste. Ja.
Want jij bent ook mentor, dacht ik, hè?
Ja.
Of geweest. En hoe voelt dat dan met de nieuwe collega's die van school komen, die ons korps binnenstromen?
Ja, je merkt dat die wel een bepaalde een onzekerheid hebben. Ja. Van, zoals jij er straks aangaf, van doe ik het wel goed? En die dikwijls na een aantal interventie vragen van, heb ik goed gedaan? Heb ik goed gereageerd? Had ik misschien dit of had ik misschien dat? En op die moment kan je ze gewoon geruststellen van, kijk, optreden was goed. Je hebt dat goed gedaan. Je hebt dat, of daar kan je misschien bij opsturen, of daar kan je op letten, of op die taken. Dus dat is ook wel leuk om gewoon die nieuwe mensen de kans te geven ook om te groeien. En om bepaalde... iedereen heeft moeten leren. Dus zij moeten het ook leren. Ja. Dat is wel... ik heb ook altijd iemand gehad waar ik vragen om kan stellen. Die voor mij de mentor was. Dus dat is heel leuk voor nu voor die mensen een soort mentor te zijn. Ja.
Hoe zit het met de hiërarchie? We hebben het net al even gehad over rangen. Ik hoop dat jij dat beaamt, Robin, is dat wij als in Nederland best wel een open, platte en vriendelijke organisatie hebben. Waar je ook gewoon bij je leidinggevende binnen kan stappen. Ja. Waarin je ook tegen de politiechef, die staat ook open voor de geluiden van de werkvloer.
Ja, dat is bij ons ook zo.
Ja?
Ja.
Je hoeft niet te buigen in de gang als er een leidinggevende langskomt? Nee,
in de opleiding doen ze dat wel. Okay. Daar is soms naar het kinderachtige toe dat ze dat proberen te doen. Maar vanaf als je in de organisatie bij Politie Antwerpen is het een heel open cultuur, maar wel tot een bepaald punt. Als de leidinggevende dan zegt van ik zie het zo, dan zal het uiteindelijk wel... Er is wel zeker ruimte voor discussie. Als ik het anders zie, zal ik het ook zeggen. Maar als uiteindelijk beslist en het wordt zo gedaan, dan zal het zo ook wel uitgevoerd worden. Ja. Dat wel. Ja.
Dat is een beetje wat in de andere podcast bijvoorbeeld Jo de Geest ook gezegd heeft. Hè. Er wordt een richting gegeven, die richting gaan we wel bewandelen, maar gaandeweg op het terrein of in de organisatie kan dat dan wel vormgegeven worden. Dat is eigenlijk ook een beetje hetgeen wat jij ook wel zegt.
Uiteindelijk heeft het soms ook te maken met bevoegdheden. Bij ons de hoofdinspecteur, die dikwijls bij ons op het terrein dan de terreinondersteuner is, die heeft extra bevoegdheden die wij niet hebben. En dikwijls bij bepaalde delicten komt hij ook ter plaatse en zal hij de leiding nemen over die bepaalde case in functie van zijn bevoegdheden dan. Ja. Dus als hij dan zegt van, ik draag u dat om te doen, dan moet dat uitgevoerd worden. Dat wel. Ja.
Ik weet ook niet of dat bij jullie zo is, maar de TO, wij noemen die TO. En heel vaak, ik ben ook woordvoerder, en dan krijg ik wel eens de vraag van, en wie is TO?
Ja, wij gebruiken voor alles afkortingen.
Ja, bij ons ook.
Maar die TO, de terreinondersteuner, die is eigenlijk ook de teamleider van een team. Hè. Dus een groepje inspecteurs, de TO, de treinondersteuner, is daar teamleider. Hij coacht hen en begeleidt hen, maar ook operationeel. Hè, dus ook zijn bevoegdheden. Dus dat is echt wel een soort van groepje of klik. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een team.
Komt die persoon ook bij de arrestanten? Als jullie iemand aanhouden, dat die wij hebben een opco, of een officier van dienst. En die doet dan de voorgeleiding. En dat houdt in dat als er iemand wordt aangehouden, gaat hij hem toetsen. Of dat goed is gegaan. Is dat bij jullie ook?
Nee. Dat loopt bij ons iets anders. Als wij een vrijheidsbeneming doen, bellen wij onze treinondersteuner. En die zal dan die vrijheidsbeneming bevestigen. Of die zal bevelen voor die persoon te arresteren. En die wordt dan naar het cellencomplex gedaan. En daar wordt dan de procureur des Konings gecontacteerd. En dat is dan bij jullie de officier,
van
justitie.
Ja, dat is bij ons dan de hulpofficier van justitie. Maar het is altijd een complex verhaal, inderdaad.
Want ook daar zijn verschillen. Hè? Want wij zeggen, we arresteren iemand. Hè? Dus we brengen iemand over naar het cellencomplex. En jullie zeggen dan al meteen, wij houden iemand aan. Ja. Bij ons is die aanhouding pas als het parket of de onderzoeksrechter de aanhouding beveelt. Ah, dat heb ik toch juist.
Of een bestuurlijke aanhouding. Als er iemand in staat van openbaar dronkenschap is, dat wij die van de straat plukken en dan ter ontnuchtering opsluiten in de cel voor zijn veiligheid, dan is het een aanhouding. Ja. Ja.
Maar bij ons in Nederland is er wel ook vaak de misvatting over wat aanhouden nou is. Want mensen, de burgers in de samenleving, die zeggen heel vaak, oh, ik werd nog een keer aangehouden omdat ik race onder licht. Nou, mam.
Tegengehouden.
Je werd niet aangehouden.
Gestopt.
Staande houden, dat hebben wij ook natuurlijk nog.
Ja, we hebben ook nog staande houden. Ja, dat is ook een, dan doe je ook een appel op je bevoegdheid om iemand staande te houden. Het vorderen van identiteitsgegevens. Dus dat is...
Dat valt bij ons allemaal onder controle. Maar het gebruik van wapens bij jullie is als jullie je wapen trekken, dat wordt gezien als gebruik van een vuurwapen, hè?
Zeker. Ja. Wij moeten ook alles melden bij dan de hulpofficier van justitie. Dus gebruik ik mijn wapen of doe ik hem ter dreiging al laten zien?
Dan ja, moet de dreiging ik, is ja, al voldoende om een vuurwapenincident zogezegd...
Ja, zeker. Ja.
Nee, dat is bij ons niet. Bij ons echt het gebruik ervan, het schieten effectief, dat is een vuurwapenincident. Maar het dreigen enkel, dat is bij ons enkel een vorm van dwang.
Valt onder het dreigen met geweld. Dus dan is het, zien ze het als geweld gebruiken en dan wordt dat bij ons gelijk gemeld.
Ja. Ja. Maar daar is ook inmiddels wel heel veel in gaande, hoor. Dat is een podcast op zich. Ja. Maar er is ook, want bij ons heet dat dan het wetboek van strafvordering. En daar is ook over de geweldsaanwending, daar is een heel nieuw stelsel net opnieuw eigenlijk geïmplementeerd. En dus zit ook weer een aantal nieuwe bevoegdheden in. Bijvoorbeeld ook de afweerbevoegdheid. Dus je doet dan eigenlijk een beroep op, ik moet geweld gebruiken om te voorkomen dat geweld tegen iemand anders gebruikt wordt.
Ja.
Dus dat was eigenlijk nog niet echt een juridisch kader voor. En dat is er nu
dat staat bij ons vermeld in de wet op politieambt. Is allemaal beschreven en wat onze bevoegdheden zijn, wat we mogen doen, niet mogen doen. Dreiging, dwang van wapen, of dwang voor geweld. Dat staat bij ons daar allemaal in beschreven.
Ja. Waar zijn jullie nou het meest trots op?
Ja, als ik mag beginnen. Ja, gewoon deel uitmaken van de blauwe familie. Daar ben ik gewoon heel erg trots op. En dat je het uiteindelijk hebt bereikt. Toen ik ging solliciteren bij de politie, zag ik gewoon dat 1 op de 10 eigenlijk die solliciteerde, die werd me aangenomen. En dan denk je van, nou, ik ben toch 1 van die 10. Dus dan heb je toch iets speciaals. En uiteindelijk kom je in die familie en dan sta je ook ergens voor. Dus daar ben ik gewoon heel erg trots op dat ik daar deel van uitmaak.
Ja, cliché. Ik ging het ook zeggen. Ik ging gewoon zeggen, het feit dat ik het uniform kan aantrekken. Het feit dat ik daarvoor sta, dat ik bepaalde, ook al ben ik maar in een mensenleven, een heel kleine inbreng kan geven, zoals dat straks een slecht nieuwsmelding. Dat zijn heel zware feiten, maar dat je een heel klein sprankeltje kan zijn in die mensen hun leven. Ja, daar ben ik trots op. Dat ik dat als ambtenaar, als politieagent, dat ik dat kan doen. Daar ben ik trots op. Ja.
Mooi, hè?
Mooi, hè?
Ja, ik vind het wel.
Je wordt er bijna warm van.
Ja, ja, nou,
het zou wel van pas kunnen komen, want ik weet niet of de mensen het zien aan ons, maar we hebben echt wel... Het is fris.
Het is fris
in de hangar.
Ja, we gaan zo denk ik toe naar een afronding. Hebben jullie nog vragen voor elkaar? Want het komt niet zo heel vaak voor dat wij zo als uit verschillende landen als politieagenten naast elkaar zitten.
Ik heb nog wel een vraag. Ik heb net achter de schermen al gesteld. Ik zou graag een keer met jullie mee willen op de dienst om te kijken hoe dat nou precies gaat. En dan wil ik ook die MP5 even vasthouden en dat ding uitrollen. Weet je, die schijven vast. Het lijkt me gewoon geweldig. We zitten heel dicht bij elkaar, maar toch zoveel verschillen. En dat vind ik gewoon super om te zien, om een keer te ervaren.
Ik denk dat dat zeer leerrijk en nuttig is. En ik zou heel graag ook eens in Nederland willen kijken van hoe jullie werken. Jullie zijn heel verbaal, heel sterk, hoe dat jullie bepaalde situaties aannemen. Ja, daar sta ik ook wel van. Als dat geregeld kan worden, heel graag.
Je kan in ieder geval naar de podcast luisteren.
Wij gaan dat regelen.
Ja? Nee? Nee, Wouter gaat het regelen, hoor ik net. Dat zou wel mooi zijn. Ja, nee, een klein stukje achtergrond is, wij wilden hier naartoe komen en wij hadden gewoon onze vuurwapens en alle dingen bij ons. Daar werden we wel een beetje teruggefloten. Dat moet wel juridisch onderbouwd en aangevraagd worden en dat soort dingen. Maar er zijn heel erg veel stappen die worden gezet op het gebied van samenwerking tussen de politie Antwerpen en de politie Rotterdam.
Dat merken wij ook regelmatig. Ja. Dat we, als we bijvoorbeeld geweldsdelicten hebben, de voertuigen rijden snel, E19, A12, vliegtuig in Nederland.
Ja.
Dat gaat heel snel via meldkamer Tilburg, Breda, dat wordt allemaal heel snel gecommuniceerd. Dat gaat heel snel tegenwoordig.
Ja.
Dat merken we wel.
Ja, en ook gemeenschappelijke problematiek.
Ja.
Dus daarin raakt dat elkaar. Maar ik vind het ook wel heel mooi om dan zo even een kijkje in jullie wereld te nemen en dan ook te zien hoeveel overeenkomsten daarin zitten. Dus ik wil jullie eigenlijk hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en jullie verhalen hier.
Graag gedaan.
Wouter, volgens mij is het de gastheer die moet dan de gast het slotwoord geven. Hè?
Oh, was dat in de vorige podcast ook zo?
Nee, dat heb jij niet gedaan.
Nee. Oei. Jawel, ik vond het enorm tof om samen te werken. Want dat weten de luisteraars misschien niet, maar we zijn best wel intensief bezig geweest met een ander projectje tussen België en politie Nederland. We hebben elkaar zo goed leren kennen. Een tof idee ook gemaakt om de podcast te maken enzovoort. Dus ik denk dat we elkaar nog veel vaker gaan horen. En ik nodig ook jullie luisteraars en kijkers uit om ook eens naar onze podcast te gaan luisteren. Want wij hebben op YouTube en ook op je favoriete podcastkanaal ook al heel wat podcasts klaarstaan. En ja, ik ben ook al heel geboeid naar die van jullie aan het luisteren. Boeiend. Ik ga dat ook zeker blijven doen. Het is gewoon echt heel prettig om te doen. Om te vinden hoeveel gelijkenissen er zijn en ook zoveel verschillen. Je sprak daar net over een Skettler.
Go-kart.
Ja, voilà.
Ik dacht, Skelter.
Je hebt mij niet in het voertuig gepakt. Nee. Dat was vroeger.
Maar ik dacht, moet ik er nu tussen komen om het te gaan uitleggen? Maar toen dacht ik, het is jouw podcast, het is een Nederlands publiek, dus ik zwijg lekker.
Wij weten wat je bedoelt.
Ja. Voilà. Okay. Voilà. Ja.
Tot zover deze aflevering van Boeiend, de podcast nog steeds van de Eenheid Rotterdam. Je kan ons vinden op YouTube-kanaal van de politie Eenheid Rotterdam. En je kan ons natuurlijk beluisteren op Apple Podcast, op Spotify of op een andere podcast-app. Bedankt voor het luisteren en we zien elkaar over 2 weken gewoon weer in de warme studio in Rotterdam. Tot dan.
Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan.